We gaan weer verder met de speurtocht naar het verdwenen bordje van Sint Werenfridus. Volgens de tekst achter op de foto van de reliquie zou pastoor van Esveld die tijdens de evacuatie in 1944 of in 1945 verloren zijn.
We zijn nu in Oosterhout. We lopen nu langs de kerk.
De Leonarduskerk.
Je kunt het een beetje uitzien alsof je op een terp thuis hoort, de toren in Friesland.
Met dat zadeldak, hè? Ja, een beetje ongewoon voor hier. En je ziet daar opzij, daar zit andere kleur metselwerk, iets lichter.
Best een heel groot stuk, zeg maar, van een derde tot twee derde van de toren is er toch een heel stuk lichter metselwerk.
Dat is herstel van oorlogsschade.
Oh, dat is allemaal kapot.
Ja, en daarbovenin ook allemaal kleine stukjes.
Ja.
Ja, dus er is hier genoeg gevochten. Ze hebben Maria beloofd, als zij zou zorgen dat de kerk de oorlog doorkwam,
ja,
dan zou ze daarna elke dag verse bloemen krijgen. En zolang als ik hier kom, weet ik niet anders dan dat Maria elke dag verse bloemen nog steeds krijgt. Dus dat is wel mooi dat ze dat blijven volhouden.
Ja, en in deze kerk en bijbehorende pastorie zouden dus de kostbaarheden uit de kluis van de op dat moment al kapotgeschoten kerk in Elst tijdelijk in veiligheid zijn gebracht.
Ja. En ik heb de kosten gesproken. De kerk die is nu aan de eredienst onttrokken en verkocht. Er komt hier het dorpshuis in.
Ja.
Dus ze hebben alle spullen uit de kerk en de pastorie allemaal eruit gehaald. En hij zei, ik heb alles vast gehad. Ik heb alles in de hand gehad. Maar deze reliquie zat er niet tussen.
Maar dat betekent dus dat het in Oosterhout niet is en de enige optie dus Beuningen, Ewijk en Winsen zijn.
Dat zijn volgens mij inderdaad de enige dingen die de pastoor schrijft die wij nog niet achteraan zijn gegaan.
Nou, we zijn inmiddels op de dijk met uitzicht op de overkant van de Waal.
Ja.
Die toen al stevig in geallieerde handen was.
Daar ligt Nijmegen.
Ja, daar Weurt, die kant op Beuningen.
Ja.
En daar moeten we heen, hè? Want nu de reliquie niet in Oosterhout gevonden is, is dat eigenlijk nog de enige optie die we hebben, hè?
Daar zou het allemaal heen gebracht moeten zijn.
Beuningen, Ewijk en Winsen.
Die kant op ga je naar Slijk-Ewijk. En daar zou een bootje zijn gegaan in die tijd.
Kan jij je iets voorstellen bij de omstandigheden waarin ze in Elst de kostbaarheden uit de kluis gehaald hebben?
Dat kun je bijna niet voorstellen. De pastoor die schrijft, de granaten die vlogen hier om de oren. Je hoorde de mitrailleurs dichterbij komen. En ja, met gevaar voor eigen leven moet je die dingen dan doen. Ik vind het niet erg dat we die tijd niet meer hebben hier.
Eeuwen geleden voer een heilig lichaam tegen de stroom in naar de Betuwe. Nu is één stukje van hem opnieuw op drift geraakt. In Elst, een dorp dat zijn heilige al 13 eeuwen eert, ontbreekt een reliquie. Een brug naar het goddelijke. Verdwenen in oorlog, chaos en stilte. Wat resteert is een foto, een herinnering, een verhaal van een pastoor op de vlucht. Waar rust het? Wie raakt het aan? Ik ben Anne-Rut Groen en samen met koster Bjorn van Snippenburg ga ik voor Omroep Gelderland op zoek naar het reliquie dat Elst nooit losliet. Dit is het verdwenen bordje van Sint Werenfridus. Want wat was de situatie toen in de Betuwe? Je hoort Joost Roosendaal, hoogleraar geschiedenis van oorlog en vrijheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
De Betuwe bleef een en al groot strijdtoneel. En dat bleef het voor maanden. De Betuwe was frontlinie geworden, want de geallieerden waren wel over de Waalbrug, maar konden niet bij de Rijnbrug komen. De Duitsers probeerden de Betuwe onder controle te krijgen. De strijd die bleef ook nog voortduren omdat begin oktober er een nieuwe poging werd gedaan door de Duitsers om alsnog weer terug bij Nijmegen te komen. En dat heeft een flinke strijd opgeleverd vanuit Huissen ook weer richting Elst. Ja, dat is een tweede gevechtsperiode geweest waarbij het zeker in de regio heel gevaarlijk was om daar nog te blijven. Het heeft geduurd tot aan april 1945 voordat dat eigenlijk einde kwam aan de strijd in de Betuwe.
Dat lijkt reden genoeg om de kostbaarheden aan de bevrijde zuidkant van de Waal in veiligheid te brengen. Dus zoeken we verder in het land van Maas en Waal. Ik ga naar Beuningen, want daar staat de pastorie van de parochie waar ook Ewijk en Winsen bij horen. Zou de relikwie van Werenfriedus misschien hier zijn achtergebleven na het einde van de oorlog?
Goedemorgen, ik heb een afspraak voor de podcast.
Ja, komt
verder. Wilbert Lelieveld, secretaris van het parochiebestuur, en Arno Spin, aanspreekpunt voor parochianen in Ewijk, zijn over ons op onderzoek uitgegaan. Wilbert Lelieveld is in de boeken gedoken. De Liber Memoriale van de drie parochies, Beuningen, Ewijk en Winsen.
Je bent in de boeken gedoken om te zien of er iets te vinden was.
Ja. Ja, daarin staat per parochie dat er evacuees uit de Betuwe zijn opgevangen.
Kunnen we eens kijken wat er staat bij september, oktober 44? Is deze van...
Deze is uit Wensen, het memoriaal van Wensen 1944. En dan zie je bijvoorbeeld 19 september, dat is dus twee dagen na het begin van Market Garden, dat Wensen wordt bevrijd door de Amerikanen, bijvoorbeeld. Bij de strijd om de bevrijding van Nijmegen, die met een geweldige strijd en met een ontzettend ontzaggelijke brand en moedwillige vernieling gepaard ging, werd Wensen overstroomd van vluchtelingen uit Betuwe, Groesbeek en Nijmegen. Gedurende 8 weken zijn er 1700 hier ondergebracht. Alles was propvol. Op de pastorie waren een jezuïet, de pastoor van Driel en het hele gezin van mijn zusters uit Nijmegen. Op 29 september werden hier enkele bommen afgeworpen, waardoor 2 Winsense jonge mannen als mede enkele evacuees omkwamen. Begin november kwamen Engelse en Canadese militairen zich hier voorgoed vestigen. Evacuees moesten ze toen vertrekken. Deze werden naar België gebracht.
De spulletjes staan dus in ieder geval niet genoemd in het Liber Memoriaal van Winsen.
Nee. Kijk, en bijvoorbeeld in het memoriaal staat wel dat er een pastoor als evacuee is ondergebracht in Winsen, pastoor Driel. Gesteld dat er een pastoor of een koster of zeker een monstrans of een reliquie van Elst in Winsen was terechtgekomen, dan hadden ze dat zeker opgeschreven.
Samen met Bjorn zit ik op een terras in Elst te lunchen en vooral bij te praten over ons onderzoek. Als Bjorn me vertelt over een interessante ontmoeting. En ja, we zaten te lunchen, dus in mijn enthousiasme kan je me misschien af en toe met volle mond horen praten.
Ik was in de kerk en toen zei ze, er is een meneer met een vraag over Werenfriedus, dus die is voor jou.
En jij dacht, jee.
Ik ging naartoe, die meneer die stond in het halletje voor. En ik zei, nou, ik heb je ooit dit uitgeschreven over Werenfriedus, dus als hij vragen heeft, hier staat alles wat ik weet. Ja, dat kende die allemaal al, maar hij was dus bezig met de middeleeuwse heilige leven van Werenfriedus te vertalen. Want dat is zijn werk, blijkbaar. Ja. En of ik nog informatie had en of ik nog ergens oude misboeken had, waar misschien nog een misformulier in zat over Werenfriedus en zo. Dus ik heb hem meegenomen naar de bibliotheek van het Parochiehuis. Daar heeft hij die foto gemaakt die op de voorkant van het boekje zit.
Leuk.
En de paar dingetjes die ik daar had, heb ik hem laten zien. En toen hebben we een afspraak gemaakt om een keer naar het parochiearchief te gaan. Dat hebben we gedaan. Alle oude missaals tevoorschijn gehaald. Maar er stond eigenlijk niks specifiek over Werenfriedus in. Ze waren ook allemaal nog te jong. Dat wil zeggen, de oudste is uit de 18e eeuw of zo. En hij was eigenlijk naar hele oude stukken op zoek. Maar ja, die hebben we niet.
De man die Bjorn in het halletje van de kerk trof, was Vincent Hunink. Hoe is Werenfriedus op jouw pad gekomen?
Nou, ik ben meer op zijn pad gekomen, zal ik maar zeggen. Hij is niet in mijn leven verschenen.
En Vincent Hunink heeft dus net een Nederlandse vertaling van het heilige leven van Werenfriedus uitgebracht. En alles wat we over Werenfriedus weten, stamt uit zijn heilige leven, dat een paar eeuwen na zijn dood geschreven is.
Het doel van zo'n middeleeuws leven is niet om iemands karakter en eigenheid en persoonlijkheid naar voren te brengen, zoals dat in de moderne biografie zou zijn. Maar een heilige is eigenlijk altijd een exemplaar, een concreet voorbeeld van een soort van standaardfiguur. Dus die is al vroeg vroom, hij doet braaf zijn plicht. Hij stelt Christus en God boven alles. Doet alles voor de mensen. Geneest hier en daar iemand als het op zijn weg komt. Sluit vrede met de bestuurders. En hij sterft op een prachtige wijze. En daarna verricht hij nog wonderen. Of worden de wonderen verricht op de plaats waar hij is geweest. Of als mensen in aanraking komen met zijn reliquieën of zo. Dus ja, je hoort eigenlijk niks specifieks over zo'n heilige. Het is een heel erg standaard patroon.
De eerste keer dat we over Werenfried lezen is eigenlijk zijn leven, zijn eigen biografie.
Je hoort Sven Meder, hoofddocent middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud Universiteit, die je ook in een vorige aflevering al hoorde.
Probleem daarmee is dat we zijn tekst, de alleroudste bronnen van zijn van die tekst, van zijn biografie, zitten in manuscripten uit de 15e eeuw. Dat wil niet zeggen dat de tekst zelf uit de 15e eeuw is. De tekst zelf kan ouder zijn. En het lijkt erop dat de tekst zelf misschien uit de 10e eeuw komt. Maar dat is dus nog alsnog zo'n 2 eeuwen nadat hij geleefd en gestorven zou zijn.
Het zit dan in de hele kleine dingen. Dus bij Werenfried wordt wel speciaal genoemd dat hij erg vriendelijk en voorkomend was en hoffelijk was. Ja, dat is een element wat er niet per se in hoort of in hoeft. Een heilig leven kan prima zonder die kwalificatie. Hij is natuurlijk wel vroom en kuis en doet een aalmoezen. En dat moet er allemaal in. Dus zo'n detail wat er niet per se in moet, dat geeft misschien net een glimpje van zijn persoonlijkheid. En misschien ook wel dat hij op 2 plaatsen actief is geweest. Dat is ook, ja, dat is een soort van feit wat beschreven wordt. Maar het zegt misschien ook iets over het karakter van die persoon.
En wat weten we over hem?
Ja, wat weten we over Werenfriedus? Dat ligt er dus maar helemaal aan of we de biografie geloven.
Ga toch maar als Ier, Engelander, Groot-Brittannië. In opdracht van Willibrord naar wat toch een barbaars gebied hier was. Hè. Met alle respect voor de regio Elst en Nijmegen. Maar in de 8e eeuw weet ik niet of je daar nou wilde blijven.
Niet alles in dat verhaal van zijn leven is onwaarschijnlijk, hoor. Dus het lijkt er inderdaad op dat hij zich in de omgeving van Willibrord zou hebben opgehouden. Hij is wel een stukje jonger, dus of hij al mee is gekomen met de eerste keer, dat is nog maar de vraag. Maar dat hij in die context naar de Betuwe is gestuurd. We hadden het er net al over, de Betuwe was een belangrijk gebied, dus het was ook helemaal niet raar dat Willibrord daar misschien een voet aan de grond wilde hebben. En het lijkt erop dat deze Werenfriedus daar inderdaad een van de eerste missionaris is geweest. En dat hij daar heeft geprobeerd om de bevolking hetzij te bekeren of gewoon geestelijk te verzorgen.
Hij ging daar naartoe om die boodschap te verbreiden. Hè? Dat christendom waarvan zij toen dachten en vonden, dat moet iedereen horen en wel nu. En ze moeten het er ook aan geloven. Dat hij dat graag gedaan zal hebben, dat geloof ik eigenlijk niet. Dat was toch wel een soort van opoffering. Maar hij heeft dat blijkbaar nederig en vriendelijk gedaan. Hij heeft hier geen ruzie geschopt met de mensen. Hij kon blijkbaar op 2 plaatsen goed functioneren, zonder dat die 2 plaatsen oorlog gingen voeren.
Die kersten, dit gebied en Westervoort natuurlijk, dat was de werker.
Dit is Jan Brouwer, historicus uit Elst, die een boekje over Werin Friedrichs heeft geschreven.
Dat zie ik ook als een man die zich hier uit de naad werkte. En Willibrord zit dan meer in Utrecht of in Echternach als bisschop. Meer de bestuurder, de ander de doener. Zo zie ik het.
Dus het lijkt me een vriendelijke man te zijn geweest. Die niet zo'n rouwdouwer was als sommige van zijn andere missionarissen.
Zoals een Bonifatius.
Ja, die toch eerder als techniek hadden van plat branden en bestrijden. En dan maar zien waar... ik zal geen politieke vergelijking maken nu, maar... Dus ik denk niet dat Werin Friedrichs dat zo gedaan heeft. Die indruk krijg ik niet op grond van die nogmaals heel schaarse gegevens van de Vita. Maar daar komt wel wat vriendelijker uit.
Een doener. Niet te beroerd om zijn handen uit te steken. Allerlei werk te doen. En door dat werk ook, als het ware, het evangelie te prediken. Dus niet alleen met woord, maar ook met de daad. Hij zal ongetwijfeld een goed prediker zijn geweest. Daar kan ik niet over oordelen. Maar als ik kijk wat hij dan zo allemaal gedaan heeft en zo, wat hij, hoe geliefd hij is geweest waar hij overal gewerkt heeft. In West-Friesland, Noord-Holland, hier in de Betuwe, Westervoort. Dan denk ik, als de mensen zo om je geven, ben je niet een typische bestuurder als Willibrord.
Maar zeg dat hij op twee plaatsen actief is. Zij moet ook wel een beetje een manager zijn geweest. Anders dan krijg je dat niet voor elkaar.
Nee.
Dus dat is iemand die ook gewoon praktisch is. Dat staat me allemaal aan.
Een geliefd prediker in de omgeving, ook naar Westervoort. Daar bouwt hij ook een kerk. Dat daar een geliefd prediker was, blijkt ook van... De kerk is naar hem genoemd, scholen zijn naar hem genoemd, straten zijn naar hem genoemd. Hier ook. Het bejaardencentrum is naar hem genoemd. Een plein, de kerk, een school. Sint-Werfert, Sint-Werenfried. Dat geeft ook wel iets aan, als de naam zo vaak gebruikt wordt. En dan ligt het ook wel voor de hand, als hij dan in Westervoort overlijdt, ja, dan krijg je die bekende strijd, waar begraven we die arme man? In Westervoort of in Elst?
Maar waar het echt leuk wordt, is als hij gestorven is en als het verhaal over zijn overlijden, niet het overlijden zelf, maar wat er daarna met zijn dode lichaam moet gebeuren.
En tijdens zijn werk komt hij bijvoorbeeld ook in Westervoort, waar hij een beetje onverwacht komt te overlijden. Hij schijnt zelf gezegd te hebben dat hij heel graag begraven wilde worden in Elst, zijn eigen kerkje.
Ja, dan willen de mensen van Westervoort hem daar eigenlijk meteen houden en begraven. Dat vinden de inwoners van Elst niet oké. Okay. Die komen naar Westervoort en ja, eisen het lichaam op, om het zo te zeggen.
Eerst strijden ze natuurlijk, hè? Westervoort zegt hier en Elst zegt bij ons. Dus eerst strijden die plaatsen erom.
Dan besluit men na enige gebakkelei tot om God erin te betrekken. Een godspraak heet dat. Hè?
Dat de mensen van Elst en de mensen van Westervoort zijn het eigenlijk eens met elkaar dat Werin Friedrichs zelf moet kunnen kiezen waar die. Waar zijn lichaam terecht komt.
Ze besluiten om het dode lichaam op een bootje te leggen in de rivier. Wij zouden nu zeggen de IJssel.
Zonder een stuurman en in de rivier te duwen. En dan maar zien waar dat bootje terecht komt. Want dat is dan de wil van de heilige uiteindelijk.
Het gaat precies doen wat normaal niet zou verwacht worden. Dus dat bootje vaart naar de andere oever, naar de westeroever van de IJssel, dus richting Elst.
En geheel tegen de stroom in gaat hij van Westervoort naar Elst. Dus de mensen in Elst helemaal blij.
Ja, dat is natuurlijk een onmiskenbaar teken dat volgens de goddelijke wil het lichaam naar Elst terug moet. Toevallig hebben ze daar dan ook al een wagen staan met ossen. Dus het was niet helemaal onvoorzien blijkbaar. En hij wordt in glorie teruggebracht naar Elst.
Maar volgens Jan Brouwer, die zich niet voor niets kritisch historicus noemt, zit het iets anders met het wondergehalte hiervan.
De rivieren liepen anders dan nu, dus allemaal heel moeilijk voorstelbaar voor ons. vandaar dat dat verhaaltje ook werd van de boot drijft tegen de stroom op, anders komt hij hier nooit. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Het bootje ging niet in de stroom in. Het water liep nou eenmaal zo. Als je dan die waterlopen in het verleden neemt, dan kon die dus rustig van Westervoort naar de overkant afdrijven. Via kleine loopjes kom je dan in de rivier de Aam. En via die rivier de Aam kwam die gewoon vlak bij de kerk uit. Alleen het laatste stukje moest even met ossen en een kar. En die brachten hem naar de kerk zelf. Dus het was hartstikke duidelijk. Je zet hem in Westervoort in een bootje en hij komt uiteindelijk in Elstrijd. Op zich niks bijzonders.
Maar toch is het een soort wonder. Wordt het gezien als een wonder?
Ja, omdat men geen rekening houdt met het onbedijkte gebied en de loop van de wateren. Als je daar wel rekening mee houdt en de rivier de Aam je voor, want die is belangrijk, en je rivier de Aam weet en hoe die liep, ja, dan zeg je jongens, hij komt bijna bij de kerk uit. Simpel.
Dat bootje met die kist erop, dat vind je dus nog terug in het wapen van vroeger de gemeente Elst, nu de gemeente Overbetuwe. Het is daar gelukkig in gebleven als een heel tastbaar symbool van dat Weer een Vriet verhaal. He, dus hij die door goddelijke inmenging alsnog na zijn dood richting Elst is vervoerd.
Terug naar de pastorie in Beuningen, waar Wilbert en Arno me helpen zoeken naar onze verdwenen reliquie. Wilbert heeft de Liber Memoriale van Ewijk doorgeploegd. Zou daar misschien meer in staan? Maar helaas.
Maar dus niks over spulletjes?
Niets over spullen. Nee, helaas. Laat ik zo zeggen, Hoosmans heeft niets beschreven over reliquieën, monstrans of wat dan ook.
Maar Arno, jij hebt iets meegenomen uit Ewijk.
Ja, ik heb een klein kluisje. Een geel-koper kluisje eigenlijk. En daar zaten allemaal bijna 40 stukjes reliquieën in. En ik heb alles nagekeken omtrent dit verhaal waar jullie mee zitten. Maar ik heb niks kunnen vinden. Ik vind het heel erg jammer dat ik dat moet mededelen. Maar ik heb het bewijs eigenlijk meegenomen om te laten zien. Wij hebben niks in Ewijk.
Zou ik toch even mogen kijken? Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja. Kijk, daar gaat hij open. En er zitten heel veel. En het zijn er wel heel veel. Hoeveel zijn het er, denk je?
Ik heb er 40.
40?
Ja. En we hebben ook in het Latijns de beschrijvingen, althans actes, die bij elke reliquie hoort.
Ja, want het zijn zeg maar zilveren ronde doosjes van een paar centimeter in doorsnee. En daarin zitten hele kleine fragmentjes.
Ja, en er zitten dus hele kleintjes. Ja, we hebben hier dus wel een doosje waar allemaal botjes in zitten.
Oh ja.
Ik hou hem maar mooi dicht, dat er niks uitvalt.
Gelooft u daarin, in de reliquieën?
Nee, ik zelf niet. Nee.
In de boeken van Ewijk en Winsen staat niks. Staat er nog iets in Beuningen?
Op 1 februari 1945 schrijft hij nieuwe evacuees op de pastorie. De heer Eulink uit Oosterhout, broer van onze huishoudster.
Dus dat is iemand die nog uit Oosterhout komt?
Ja, dat is het enige wat hij daarover schrijft. Over Oosterhout.
Ja.
Ja.
Maar hij schrijft dus niks over spullen?
Nee. Ik acht de kans heel klein dat het overigens hier is geweest. Kans klein. Maar we kunnen nog kijken in de kluis en de kerk.
Ja.
Dat is de laatste mogelijkheid die ik heb.
Mogen via het altaar lopen naar de sacristie? Een hele grote metalen deur met een... Hij gaat niet makkelijk open. Nou, dit is ook wel echt wat je bij een kluis voorstelt, hè?
Ja, dat is...
En er staat een boel in.
Ja, heel veel.
De bovenste schap is van Wensen alles. Nou ja, er zitten wat kleine beeldjes in, maar dat is ook niet alles. Eens even kijken. Oh ja, hier ja. Kijk, hier heb je...
Een doosje. Een sigarenkistje lijkt het.
Ja, Elisabeth Bas, sigaren. Kijk.
Dit zijn reliquieën ook weer.
Ja.
Het zijn allemaal echt hele kleine fragmentjes. Een stuk of 18, denk ik. Wat staat hier? Ik zie hier een W. Oh nee, wierookkorrels. Ik zag om het hoekje een W en een papiertje. Ik denk, het zal toch niet dat hier het bordje in zit?
Ja, dit is dus, zijn alle die uit Wensen gekomen zijn. Hier beneden heb ik er nog staan. Die zijn van ook nog uit Beuningen.
Ja, je moet echt helemaal de kluis in kruipen, of niet?
Ja, ja. Maar gaat helemaal goed komen. Ik zet even deze terug. Kijk, hier heb je er nog wel liggen.
Het is echt een IKEA-doosje met reliquieën erin. Een soort ordnerdoosje. Dit is wel het formaat dat het zou kunnen zijn, maar dit is iets niet weer een Frides. Nee. Helaas. Nog een laatste doosje. Nou, dat ziet eruit als een doosje van een kelk, hè?
Ja, het ziet eruit als een doosje van een kelk. Ik weet niet of je deze los kreeg, want dat was... Oh ja, deze is nog leeg ook nog. Ja. Dat heeft, ja.
Een leeg doosje. Ja, symbolisch, ja. Einde van de zoektocht in Beuningen.
Ja, 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 ja. Heel, heel symbolisch, maar helaas.
Ja, dus het spoor Beuningen, Ewijk, Winsen loopt dood.
Ja. Het spoor loopt hier dood voor wat betreft de zoektocht, ja.
Hoe was het in Beuningen?
Niks, nada, noppes.
Ook niks?
Ook niks. Ze hebben alles binnenstebuiten gekeerd. Ik heb daar tussen tientallen reliquieën uit een klein kluisje in Ewijk gezeten. Ik heb met mijn hoofd, met mijn hele bovenlijf in de kluis van de kerk gehangen. Alles binnenstebuiten gekeerd.
En het mocht niet baten?
Mocht niet baten. In alle boeken met aantekeningen van de pastoors van die drie parochies over 44-45 staat niks, helemaal niks over een reliquie. Niks over kostbaarheden uit Elst. Dus het is zelfs maar de vraag of ze daar überhaupt ooit geweest zijn.
Daar hebben we eigenlijk alles, alle aanwijzingen die we uit zijn verslag hebben, nagelopen. Toch?
Ja. Dus de foto heeft niks opgeleverd, wat daar de aanwijzingen daarachterop. De aanwijzingen uit de aantekeningen van de pastoor zelf, ook niet.
Ook niks. En niemand die ding ooit gezien heeft. En hoe nu verder?
Ja, wat nou als... Hè, wij denken nu elke keer, het is meegegaan, het is in veiligheid gebracht. Mm-hmm. Wat nou als het niet in veiligheid is gebracht, nog door de pastoor, nog door de koster en de politieman, toen ze de kostbaarheden uit de kluis in veiligheid brachten. Ja, misschien is het gewoon al die tijd in Elst achtergebleven.
Ja. Daar zeg je wat. Ik heb in de kerk wel iets wat daar misschien meer licht op kan werpen.
Interessant.
Ja.
Dus dat wordt naar de Werenfrieduskerk.
Dat wordt op naar ons kerk.
Je luisterde naar Het Verdwenen Bordje van Sint Werenfriedus. Een podcast van Omroep Gelderland, gemaakt door mij, Anne Rutgroen. Ik deed de regie, samenstelling en de montage. En samen met Bjorn van Snippenburg de redactie. Eindmontage door Gede van der Zee. En Arjan Snijders is de eindredacteur. Heb jij een idee waar het verdwenen bordje van Sint Werenfriedus kan zijn? Of een andere tip? Stuur dan een mail naar werenfriedus@gld.nl.